Dit is Ga Toch Gamen, de podcast over gaming. Naast mij Niels Vermeijden.
En naast mij zit Danielle Pascal Verzeil. Wij vragen ons af, waarom ben je eigenlijk niet aan het gamen? Maar we vinden het wel leuk dat je luistert.
We nemen je mee op reis in een wereld vol avontuur, tegenslagen, overwinningen, frustraties en talentontwikkeling.
Game on! Hey Daan, welke games speel jij?
Ik speel helemaal niet. Ik game helemaal niet.
Wat heb je dan met gamen?
Ja, eigenlijk helemaal niks. Maar misschien geeft het toch iets wat mij gaat liggen. Hey Niels, jij bent een echte gamer, toch?
Nou ja, ik game elke dag. Of ik een echte gamer ben, dat weet ik niet. Ik verdiende mijn geld niet mee. Maar...
En wanneer ben je ermee begonnen?
Ik denk dat ik 4 was of 3 was. Dat ik voor het eerst iets deed wat op gamen leek. Toen hadden mijn oom en tante hadden Pong. En dat was een kastje aan de tv. Met een wieltje waarin je die je heen en weer kon bewegen. En een wit paaltje, een bedje wat aan de linker of de rechterkant heen en weer ging. En dan was er een vierkant blokje wat heen en weer ging. Ja, ik denk dat bijna iedereen van onze generatie Pong wel heeft links of rechts heeft langs zien komen. Ken jij het?
Ja, ik ken het echt helemaal niet. Maar zijn wij wel van dezelfde generatie dan?
Ik denk dat wij van dezelfde generatie zijn. Dat denk ik wel. Ik ben uit 1972.
Ah, ik ben van 1970. Dus ja, dan zijn we eigenlijk wel van dezelfde...
Dan ben jij een hele andere weg ingeslagen dan ik.
Ik heb wel eens Pac-Man gespeeld vroeger.
Heb je dat vaak gespeeld?
Nee. Nee. Ja,
Pac-Man is natuurlijk ook echt een classic. Echt een klassieke arcade game die in de jaren 80 volop gespeeld werd in de arcadehallen overal. En het is wel een game, denk ik, waar iedereen haast wel mee in aanraking is geweest. Ik heb het zelf ook verschrikkelijk veel gespeeld.
Ja, Pac-Man wil je vandaag de dag ook best wel eens gebruiken als zo'n weghappend mannetje. Dus ook in mijn werk kom ik wel eens tegen van, oh, maar zo'n Pac-Man die hapt dan toch problemen weg, bijvoorbeeld.
Ja, dus wat is jouw werk eigenlijk?
Ik ben hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg.
Maar dan lijkt het me dat je toch met gamen in aanraking komt, ja. Links of rechts.
Ja, alleen wel van een kant waarbij gamen een hele negatieve invalshoek heeft.
En... zijn dat dan vooral ook collega's of ouders die je spreekt? Hoe zie je dat?
Nou, de zorg wordt vaak uitgesproken door de ouders. En jongeren of jongvolwassenen die gamen, die zien zelf het probleem niet. Alleen de omgeving ervaart het toch als echt wel een last.
En waar zit die last dan vooral in? Heb jij het idee?
Ja, het afzonderen van de rest. Het alleen nog maar op de kamer zitten. Het zichzelf toch ook wel wat verwaarlozen. En eigenlijk helemaal geen interesse meer hebben in de wereld daarbuiten. De school wordt niet meer gedaan, werk wordt versloft. Ze zitten eigenlijk in een wereld waar de mensen om hen heen geen weet van hebben.
Maar dat is dat dan niet gelijk ook het pijnpunt wat we te pakken hebben? Het feit dat de mensen eromheen eigenlijk geen idee hebben wat er omgaat in de wereld van de gamers?
Ja, dat denk ik wel. En toen ik jou ontmoette en jij vertelde over gamen en hoe je dat kan gebruiken als talentontwikkeling en alle positieve kanten ervan. Dan dacht ik, hé, dat is interessant. Zijn die er eigenlijk wel positieve kanten van gamen?
Ja, ik zie alleen maar positieve kanten aan gamen. Ik zie wel negatieve effecten van gebruik van computers of mobiele telefoons of social media of games. Maar ik denk als je kijkt naar wat een game voor een persoon betekent of kan betekenen. En dan gaat het ook om sociale vaardigheden. En dan zullen mensen misschien denken, hè, hoe kan dat? Maar ik denk dat daar juist heel veel potentieel in gamers zit. Wat mensen niet zien. En waardoor mensen dus toch negatief blijven over gamers.
En dat is nou eigenlijk precies waarom we deze podcast gestart zijn. Om het eens van alle kanten te belichten. Wat kan gamen toevoegen aan je leven? En daarom aan jou de uitdaging om mij te enthousiasmeren, ga toch gamen? En aan mij de uitdaging om ga toch gamen te zien als een verrijking van je ontwikkeling.
Ja, dat zeg je goed inderdaad. Ik denk inderdaad, als we mensen kunnen enthousiasmeren om te gaan gamen, kunnen laten zien welke werelden er open kunnen gaan, welke reizen ze kunnen maken, welke problemen ze kunnen overwinnen in het klein, dat ze dan misschien ook gaan zien dat kinderen, jongeren, jongvolwassenen, maar ook volwassenen, die veelvuldig gamen, dat die ook voor een deel gevormd worden door de overwinningen die ze halen in een game. En vallen en opstaan, doorgaan ondanks tegenslag. Ja, dat is. Ik kan me niet heel veel andere dingen voor de geest halen waar je dat zo actief mee leert als met een game.
Nu is het wel een hele gesloten wereld, Niels, want als je niet gamet, heb je echt geen idee wat er gebeurt. Dus ouders of docenten of hulpverleners, die eigenlijk van de buitenkant alleen maar zien dat de gamer zelf niet meer deel uitmaakt van de buitenwereld. Is daar deze podcast juist voor bedoeld om eens te laten zien van, ja, maar kijk eens, er is een hele wereld waar wij geen weet van hebben, maar daar kunnen we wel weet van krijgen.
Ja, ik denk dat dat echt belangrijk is, dat dat een belangrijke groep is. Die we mee op reis moeten nemen door alle positieve aspecten van het gamen. En die we kunnen laten horen waar de kansen liggen. Ik denk ook dat we ze ook wel aan het gamen moeten zien te krijgen natuurlijk. Het is ook iets dat ik het hartstikke leuk zou vinden als we bijvoorbeeld op een gegeven moment met luisteraars in een game komen. En als dat luisteraars zijn die ervaren gamers zijn, en als het luisteraars zijn die niet ervaren gamers zijn, dan is dat alleen maar hartstikke leuk.
Dus dat we eigenlijk gaan kijken van, joh, hoe begin je nou met gamen? Wat kan je er allemaal mee? Hoeveel gametijd moet je dan daarvoor vrijmaken? Of is het eigenlijk wel vrijmaken? En hoe doe je dat in een gezonde dagbesteding?
Ja, inderdaad. Ik denk dat als iemand non-stop aan het gamen is, dat er sowieso geen sprake is van een gezonde dagbesteding. Ik vind dat we daar ook naar mogen kijken. Ik vind dat er zijn best wel veel kinderen die nu de droom hebben om hun beroep te maken van gamen. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Ouders zien dat misschien niet gelijk, dat daar brood in te verdienen is. Of dat daar plezier aan te beleven is, die vergelijkbaar is met het plezier op het voetbalveld of het hockeyveld. En dat zijn ook dingen die we kunnen aanstippen. En voor topsport, of het nou om gamen gaat of om voetbal, zul je een gezonde dagbesteding moeten hebben. Je zal een ritme moeten vinden waarin gezonde voeding, lichaamsbeweging, voldoende slaap de balans vormt met jouw sport.
Dus wat we eigenlijk gaan doen, is ouders en gamers eigenlijk met elkaar laten zien waar het toe kan leiden, in positieve zin. En dat we de angst voor verslaving er wel van af gaan halen. Want als je kind heel veel op het sportveld te vinden is, of in de balletschool, of bij vioolles, dan vinden we dat eigenlijk ook oké. Dan storen we niet in het oefenen of in het trainen. Hè. Niemand gaat het voetbalveld op om te zeggen, ja, het heeft nou wel lang genoeg geduurd, we moeten eten.
Nee, en niemand trekt zijn kind achter de piano vandaan als hij een uur heeft gespeeld. Maar wel als je een uur hebt gegamed, dan is het wel weer mooi geweest.
Dus wat is toezicht en wat is meedoen?
Ja. En is gamen misschien ook wel iets waar je als ouder of hulpverlener, maar zeker als ouder, ook wel wat meer tijd in mag steken, omdat het is gewoon best wel ingewikkeld. En het ingewikkelde zit er niet alleen in de vaardigheden die je nodig hebt, maar ook in de gesprekken die gevoerd worden tussen gamers. En daar meer over leren is, denk ik, voor iedereen toch een verrijking. Want het is gewoon een soort van samenleving op zich van gamers.
En in plaats dat we dat nu als een soort parallele wereld laten bestaan, gaan we gewoon eens kijken, de niet-gamer, hoe kan jij nou kennis maken met deze wereld?
Ja.
Dat kunnen wij natuurlijk samen doen. Maar het mooiste is als we daar natuurlijk mensen in uit kunnen nodigen om met ons het gesprek aan te gaan die wat betekenen in de gamewereld, maar die ook wat betekenen in toch misschien de wat negatieve kanten als de verslavingszorg.
Ja, dat zou echt heel goed zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat we... Ik weet bijvoorbeeld dat ook heel best wel veel topsporters ook gamen. He, neem een Max Verstappen. Dat is ook een hele actieve gamer. En dat doet hij ook om te ontspannen, maar ook om zichzelf scherp te krijgen. He, veel topvoetballers gamen ook. Het is eigenlijk heel normaal onder een bepaalde leeftijdsgroep dat er gegamed wordt. Ik zie het ook zomaar voor me dat we kijken naar scholen. Naar voortgezet onderwijs, basisonderwijs. Er wordt heel veel over gamen daar gesproken in de vorm van serious gaming. Nou, dat is een term die vind ik echt helemaal verschrikkelijk. Serious gaming is bedacht door mensen die anders denken dat als ze het over gamen hebben, dat niemand ze meer serieus neemt. Dus het moet serious heten, want ja, dan zal het wel goed zijn. Maar het is toch flauwekul. We hebben het toch ook niet over serious reading. Weet je, lezen is gewoon lezen. Gamen is gamen. En het game aspect, ja, mag wat mij betreft veel, veel meer op school ook komen. Laatst was er een nieuwsartikel over op Saba. Is het een keuzevak, gaming? Voortgezet onderwijs, keuzevak, gaming. Er zijn natuurlijk enorm veel games te bedenken waarin je allerlei vaardigheden op kan doen. En of het nou gaat om dat je snel kan handelen, dat je heel zelfbewust wordt of dat je goede social skills krijgt. Maar los daarvan zit er in heel veel games ook een diepere laag met geschiedenis, met taal. Waardoor het ook aansluit op het curriculum van het voortgezet onderwijs.
Hey Niels, nou ligt er voor mij denk ik een heel avontuur in wat gamen allemaal op kan leveren. Aan de andere kant ligt er voor jou nu ook een hele weg waarin misschien hele kritische vragen gesteld gaan worden. In hoeverre gamen misschien helemaal niet wenselijk is.
Ja.
Zijn wij daar samen klaar voor?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar sowieso samen klaar voor zijn. Kijk, de ontdekkingstocht in games is denk ik een hele spannende. En die zal gaan van totaal onbegrip en wazigheid tot herkenning en erkenning. Het zal sowieso niet het eerste gesprek zijn wat ik voer met iemand die negatief is over gamen. Dus, en ik wil het niet afdoen, ik wil niet zeggen van ja, al die negatieve geluiden ken ik, dan ga toch gamen. Ga zelf ervaren hoe leuk het is. Ik begrijp die negatieve geluiden. Ik ben zelf ook vader van 3. Dus ik heb 3 jonge kinderen, of jongen, het zijn nu inmiddels allemaal tieners, en die gamen verschrikkelijk veel. Maar ik ben ook door allerlei negatieve aspecten gegaan wat dat betreft. En ik denk dat dat gewoon een kwestie is van openstellen. En kijken en luisteren en leren.
Dan gaan we dat doen. Hoe integreer je gamen in de dag? Maar voorop blijft ook staan, goed slapen, gezond eten, voldoende lichaamsbeweging en ontspannen. Op een andere manier dan alleen gamen. Dus hoe kom je in de beste conditie om het op een gezonde manier in je leven toe te passen? Met andere woorden, ga toch gamen.
En we gaan ook andere leuke dingen doen.
Wat gaan we doen?
We gaan een spelletje spelen.
Oh jee. Ja?
Ik zat eraan te denken, als ik nou eens ga gamen en jij gaat vertellen wat je ziet en je gaat aan mij vragen wat ik doe. En ik ga jou vertellen wat ik doe. Dan kunnen mensen die daarnaar luisteren raden welk spel ik aan het spelen ben. En dan gaan we mooie prijzen weggeven.
Oké. Is dit niet een manier van jou om mij zo'n beetje in te zuigen in dat gamen? Van, als je nou ziet hoe leuk ik het vind. En dan ga jij erover vertellen dat het me vanzelf enthousiasmeert.
Heb jij eigenlijk gamende kinderen?
Ja. Ik heb 2 zonen. En die gamen allebei. En ik zit het van een afstandje zo te bekijken. En die doen het denk ik wel op een hele verantwoorde manier met hun vrienden. Hoewel je soms ook echt wel geluiden door de woning hoort. Dat je denkt, oké, is dat dan het taalgebruik wat er wordt gebruikt? Maar tot op heden doen ze ook nog hun sporten en hun school en hun studie. Dus voor zover ziet het er allemaal wel goed uit. Maar eerlijk gezegd is het toch mijn man die daar net even wat meer kennis over heeft. En zolang mijn jongens zich niet alleen maar afzonderen in de pubergrot, maar ook nog gewoon met het gezin meedoen, vond ik het tot op heden altijd wel goed.
dat is wel herkenbaar inderdaad. Die pubers in de pubergod.
Ja.
En klappen en bonken en schelden. Maar ja, anderzijds ook die klappen en die bonken en dat gevloek hoor ik ook wel eens op het voetbalveld.
Oh ja.
En wat dat betreft denk ik van ja, als ze met hun vrienden ook lekker in een spel zitten en elkaar daar vermaken, dan vind ik dat ook altijd heel mooi. Mijn kinderen zijn altijd aan het gamen geweest, maar ze waren toch ook altijd wel weer opgewekt en vrolijk als ze ermee stopten. Ik moet wel zeggen dat ik heb ook wel eens iets langs zien komen dat iemand vertelde van ja, mijn kind is altijd zo chagrijnig als ik hem als ik zeg dat hij niet meer mag gamen. En ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen. Maar mijn vraag, en dat kan ik vragen aan jou dan als therapeut, zou dat dan komen omdat het kind heel erg chagrijnig wordt door het gamen? Of zal het, ik heb het gevoel dat het ook kan komen omdat hij afgebroken wordt in iets waar hij plezier aan beleeft.
Ja, zeker ook wel. Het enige is dat je natuurlijk in een gezinsdynamiek ook wel gewoon mee moet kunnen. En dan kan het niet alleen maar draaien om die gametijd. Dus dat je ouders op een gegeven moment zeggen van joh, het is nu even voldoende. We gaan nu of weg of pad, we gaan eten of iets anders. Ja, dan hoeft daar geen chagrijnig gezicht tegenover te staan.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar daar kan je ook afspraken over maken. Dus misschien is het ook een kwestie van dat een kind uitlegt, of een jongere ook uit kan leggen aan de ouder van hey, kijk eens, ik speel deze game en dat duurt meestal 1,5 tot 2 uur. Of ik zit in een potje. En als ik daar uit zou moeten stappen, dan kost me dat mijn rang. Of dan kost het mijn team het spel. Misschien kunnen ze dan iets afspreken met elkaar van als ik een bordje aan mijn deur hang. Of als ik aangeef dat ik competitief aan het spelen ben. Dat ik op dat moment niet zomaar kan stoppen. En dat een ouder dan ook weet van, oh, in dit geval wacht ik heel even met de volgende actie.
Maar zit het niet een beetje in de angst van de ouders, omdat ze toch niet weten wat er gebeurt in die hele andere wereld? Maar ze snappen wel dat zo'n kind komt thuis en dat moet dan gelijk gamen, want er is ook een enorme druk van vrienden. Ja. Als je niet meedoet, hoor je er ook gelijk niet meer bij.
Ja, dat is denk ik ook een punt. Dat zowel voor ouder als kind is daar veel te leren. Als je kijkt naar groepsdruk, dat moeten we misschien ook niet willen voeden. Maar we begrijpen wel dat die er is. En als je als ouder begrijpt dat je kind op een gegeven moment in een spel zit. Ja, kijk naar een voetbalwedstrijd. Je gaf net ook al aan. Van, niemand haalt zijn kind van het veld af. Ik zie geen ouder in de rust van een voetbalwedstrijd het veld oprennen. Kom, we stoppen, we gaan eten. Ik denk dat de scheidsrechter en de coaches je aankijken of je gek geworden bent. Als je dat soort dingen doet. Terwijl als je een competitieve game speelt, het effect vergelijkbaar is. Want op het moment dat jij uitstapt uit het team, en dat is een team van 6, bijvoorbeeld in een game als Overwatch, dan missen ze 1 speler. En dan is het ineens nog 5-6. Met het effect dat je team gaat verliezen. Tenzij je heel veel geluk hebt. Maar op het moment dat jij uitstapt, krijg je zelf al te maken met een negatieve score voor jezelf. Dus je rang gaat omlaag. In bepaalde games kan het leiden tot een ban. Dus dat je gewoon echt uitgezonderd wordt van dat spel. Stel je voor dat je het zo zou zien dat als jouw kind van het voetbalveld afkomt, dat hij gelijk van de club afgaat. Dat is zo erg kan het dus zijn in een game.
Maar het verschil is dat zo'n voetbalwedstrijd of een hockeywedstrijd of andere sportwedstrijd is 1 keer per week. Dit hebben we iedere dag.
Ja, dus kan je daar afspraken over maken. Kijk, die wedstrijden die zijn ook wel 1 keer per week. Maar er wordt wel 3 keer per week getraind. En ook bij een training ga je je kind niet eerder ophalen omdat je zo nodig dan moet eten. Dan zeg je ook van weet je wat, warm je bordje maar op. Dus er is het trainen, er zijn wedstrijden. En het staat ook nog eens een keer naast elkaar. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel gamers die ook gewoon sporten. Ik denk dat de kern zit hem in onderling begrip. Dus van elkaar begrijpen, waarom is het nou zo belangrijk dat je niet stopt met een game op het moment dat je daarmee bezig bent. En waarom is het voor jou zo belangrijk dat ik aan tafel kom? Of dat ik in een gezin kom? Dat ik uit mijn kamer kom? En dat zit hem denk ik in wederzijds begrip. Maar ik wil vooral wel aangeven dat als ik kijk naar, natuurlijk gaat het om wederzijds begrip, maar bij een ouder-kindrelatie heb je natuurlijk altijd een machtspositie. Persoonlijk denk ik dat in eerste instantie vanuit de ouder het begrip moet komen. En moet kijken wat, zijn kinderen, wat de kinderen aan het doen zijn en waarom dat zo belangrijk voor ze is. En dat je dan van daaruit ook vanuit het kind wat meer kan vragen.
Niels, er is een hele wereld te winnen. En dat gaan wij iedere week doen met verschillende onderwerpen, verschillende sprekers. En ik heb er zin in, ben er klaar voor.
Dat lijkt me echt hartstikke leuk. En ik ben echt heel benieuwd wie we allemaal langs gaan zien komen en welke nieuwe inzichten we gaan krijgen. En ja, vooral hoop ik dat straks mensen tegen elkaar op het schoolplein zeggen, ga toch gamen?
Wie weet. Dit was Ga toch gamen? Iedere vrijdag nemen we je mee op reis.
En iedere woensdag toetsen we je kennis met Raad de Game.
Wat wil je weten? Wie wil je horen? En deel je ervaring? Stuur ons een voicebericht of volg ons op Instagram.
Hey Daan.
Ja, Niels.
Ga toch gamen?